Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Albert Jellema van ProBeleggen en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund, over de ontwikkelingen op de beurs deze week. Met deze week onder andere de kwartaalcijfers van ASM International en Besi, als mede Adyen, Vopak en Randstad. En uiteraard praten we ook over de macrocijfers vanuit Amerika, een hogere PCE deflator van 3,7%. Met daarbij de magere GDP van Amerika, 1,6%, wat duidt op een scenario van misschien wel stagflatie. Ook komen we even te spreken over de Rabobank certificaten en uiteraard de beursgang van CVC, die vandaag vrijdag gaat gebeuren. Deze podcast kun je ook met beelden bij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Wil je meer weten over de beurs, welke je aandelen je wel of niet moet hebben? Ga dan naar www.deaandeelhouder.nl/premium en sluit je aan bij onze club. Voor slechts 3,5 euro per week, ongeveer één biertje, houden wij je volledig op de hoogte. Veel plezier bij het luisteren naar deze podcast. Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Leuk dat je kijkt en luistert. Het is vandaag 25 april alweer. AX staat op 8,66, onveranderd voor de week. Maar vandaag geen lekkere dag, min 1%. En we hebben heel veel bedrijfscijfers deze week. En daar gaan we het natuurlijk over hebben met vaste sidekick Albert Jellema. Daar staat hij.
Zeker.
In goede vorm vandaag, hè? In ieder geval wat betreft tafel.
Topvorm vandaag.
Ja, tafelvoetbal in topvorm. En van het, een vriend van de show eigenlijk. Simon van Veen,
vind ik leuk om te horen.
Sustainable Dividend Value Fund.
Ja,
zeg ik dat goed?
Ja, absoluut. Kijk, ja, leuk om hier weer zijn.
Mooi zo. Je komt net van de jaarvergadering van Fugro.
Ja, klopt.
In Den Haag. Dus daar gaan we het zo over hebben ook even. Want die kwamen ook met best wel goede cijfers, denk ik. Neem aan dat de stemming goed was.
Ja, goede cijfers, mooie vooruitzichten.
Ja, klopt. Gaat goed. We hebben het een jaar geleden. Toen keek je ernaar. Toen stond het nog lager of zo. Daar hebben we het wel zo over gehad. En toen zei je van, heb ik nog aan jou gevraagd van, is het een aandeel wat je zou kunnen kopen? Het is niet echt een dividendaandeel. Nee. En toen heb je gezegd, we zitten wel aan het kijken. Je hebt wel gedaan dus.
Ja, wel gedaan. Meer dan vorig jaar. En toen konden ze ook aan, we gaan weer dividend betalen. Nou mooi, dat is een goed teken. Ja. Dat management vertrouwen heeft in de toekomst. En dat gaan ze niet voor één jaar doen. Dat doe je alleen als je gewoon op lange termijn vertrouwen in hebt. Dat de business aantrekt en beter wordt.
Ja.
En dat tot nu toe blijkt dat.
Ja. Ik zou wel even afvragen, want die grote investeerders die erin zijn gestapt, onder andere AZNN, die zullen het ook wel een keer uit willen, neem ik aan, of niet?
Nou, dat weet ik ook niet. Volgens mij dat zijn bij uitstek investeerders voor lange termijn. Hè? Dat soort verzekeringsmaatschappijen, die beheren pensioengelden voor 10, 20, 30, 40 jaar. Dus die stappen niet in om half jaar later weer uit te stappen.
Nee, die willen geen winst nemen, keer.
Nee. Nou, je hebt ook
die
een begrip.
Die willen langjarige winstgroei.
Je hebt een begrip, dat heet let your profits run.
Dat ken ik niet.
Nee, jij gaat er altijd uit naar 5%. Maar je kunt ze langer vasthouden. Dat kan ook.
Ja, nee, dat had ik al. God, maar als ik af en toe denk ik terug aan de aandeel die ik had. Denk, oh jee, is dat had. ASMI op 14. Schrikkelijk. Maar goed, dat is een ander verhaal, dames en heren. We gaan beginnen met mag ik even de aandacht, jongen? De verbazing van de week. Albert, heb je iets kunnen vinden?
Oh, dat is zo moeilijk deze. Ik heb er namelijk zoveel.
Ja.
Ik wil alleen even, dit is meer een mededeling.
Als je zegt, hou het netjes.
Nico zit sinds gisteren in een Sankor. Dat we dat even, dat is wel even belangrijk.
Als ik dat geweten had, was dat mijn verbazing geweest.
Ja, maar dat weten we dan nu.
Het was heel erg leuk. Echt leuk.
En dan hebben we natuurlijk even kort Alex Kroes, die bij Ajax als technisch directeur aan de slag gaat.
Dat is echt
dan,
paniek. Dan,
dus dat is natuurlijk ook wel verbazing. Nou, dan zat ik naar een koers te kijken van Alfa op 33. Dat heeft me toch ook wel verbaasd. Maar op zich, de laatste die binnenkwam, dat vond ik toch wel een leuke. Dat is, we hadden de Adyen kwartaal update natuurlijk.
Oh ja.
En de koers die staat inmiddels min 18%.
Ja, gaat niet goed.
Maar de CEO is waarschijnlijk op mijn vakantie, want die deed de call niet. Dus de CFO mocht het in zijn eentje ook knappen. Dat vind ik dan toch wel verbazingwekkend als je zo'n groot bedrijf bent met zo'n market cap. En je koers kacht onderuit. Weet je natuurlijk nooit van tevoren dat zo heftig op gereageerd gaat worden. Ja. Maar dat vind ik toch op zijn minst dat de CEO ook wel eventjes tekst en uitleg mag geven.
Ja, maar dat doen wij ook hier. In de schoolvakanties mag alleen mensen vakantie met kinderen.
Ja, dat
als
klopt.
Je geen kinderen hebt, dan heb je een corvée eigenlijk.
Wij staan niet op de beurs, jongen.
Dat is waar. Dat gaat wel hard, want in Amerika is het nu 1150 of zo. Dus ik weet niet wat hij gezegd heeft, die beste man. Tandowski, maar niet heel goed, denk ik.
Nee. Ja, daar kunnen we het zo even over hebben.
Ja, Simon.
Ja, nou, mijn verbazing was toch eigenlijk een beetje gisteren meneer Zuckerberg. Dat is een paar jaar geleden. Dit is een beetje het verhaal van die ezel. Die een paar jaar geleden werd toch behoorlijk op de vingers getikt door aandeelhouders. Die zei van stop nou eens met die gekke projecten, met je metaverse en dat soort dingen. En focus nou meer op de business en zorg dat die wat winstgevender wordt. Nou, met succes gedaan de laatste tijd. Vorig jaar mooie cijfers, nu ook mooie cijfers. Is
heel mooie cijfers.
Maar wat doet hij vervolgens? Weer enorme investeringen aankondigen in projecten die op zijn
metaverse.
Minst... Ja, metaverse, wat een verzamelnaam is voor ik ga gewoon leuke dingen doen met mijn geld, want het is mijn geld, want het is mijn bedrijf. Je ziet wat de gevolgen voor de koers zijn. Ik heb alleen trouwens gisteren naar beurs gezien,
meer 15%.
Daarom.
Maar is het ook niet zo dat want ze hadden echt hele mooie cijfers, hè? Ik bedoel, een bedrijf van 27% groeit.
Ja.
En de winst bijna verdubbeld.
Ja.
Meer dan verdubbeld zelfs. Ja. Dat gaat heel erg goed. Ja. En je kan toch ook zeggen, van hij is ondernemer. Hij ziet bepaalde kansen. Ja, dat zie je wel als, je bent een dividendbelegger. Je wil gewoon afromen die winst natuurlijk. Maar er moet ook geïnvesteerd worden voor toekomstige winst.
Ja, maar dit is natuurlijk al eerder geprobeerd, toch? Dus een paar jaar geleden hetzelfde verhaal. Ja. En toen is hij toch behoorlijk op zijn vingers stikt door de aandeelhouders. Ja. Van, goh, maakt dit nou zo winstgevender? Dat is gelukt.
Is gelukt.
En vervolgens gaat hij eigenlijk hetzelfde weer doen. En daar ben ik dan wel weer over verbaasd. Ja.
Maar als je dan...
Maar dit bedrijf wordt ook niet geleid voor de aandeelhouders. Het wordt geleid door meerdere eer en glorie van meneer Zuckerberg zelf. En je kan de man niet kwalijk nemen. Hij is de oprichter en hij heeft het tot gebracht waar het tot nu toe is. Maar misschien moet je de vraag stellen of hij de man is om de komende 10 jaar verder te laten brengen.
Ja. Hij ging tot 33 miljard was de bedoeling investeren en dat wordt 37.
Ja, 37,5. Dus, maar 4 miljard extra.
Ja, maar
dat is zeg maar 1/3. Ja, dat is
op zo'n market cap.
1/12 van de jaar, of 1/16 van de jaarwinst.
Op zo'n market cap.
Ja.
Leuk toch?
Maar ik heb ze helemaal niks.
Beetje speelgeld.
Ja, dat is het eigenlijk. Maar het wordt toch wel... Ja, je hebt wel gelijk. Hè? Een jaar geleden werd gezegd van je moet een beetje beter op de zaak passen. Dus toen ging het van 135 naar wat heeft er gestaan? $500 afgelopen weken. En nu ga je van 500 naar 400.
En nog belangrijker, waar komt dat al die winst vandaan?
Van jouw kinderen.
Van Instagram.
Instagram. Ja, maar die prijzen van de advertenties, dat is voor ons ook goed nieuws over de aandeelhouder. Want de advertentieprijzen gingen gemiddeld met 6% omhoog. Ze betalen meer voor advertenties.
Okay.
En natuurlijk ook meer volumes, maar ook de advertenties werden duurder. En dat was de hele tijd, lag dat natuurlijk onder druk. Hè? Dat doen ze natuurlijk zelf, Facebook en Google, dat het zo goedkoop is daar adverteren. Maar dat gaat ook weer de goede kant op. Maar goed, niet als het... als we de huidige economische cijfers mogen geloven, Albert. Want we hebben daar net even naar gekeken en jij zei meteen... stagflatie.
Ja, dus eigenlijk waren dit best wel... kijk, ik ben geen econoom, maar dit waren wel heftige afwijkingen van wat te verwachten werd. Want de economische groei, de bruto binnenlands product, het eerste kwartaal kwam binnen op 1,6% tegen 2,4%. Mm-hmm. Dat is best wel, als je zegt een enorm forse afwijking, wat je eigenlijk met zulke soort cijfers nagenoeg nooit ziet. En aan de andere kant kwamen er inflatiecijfers, de PCE deflator, en die kwam binnen op 3,6 tegen verwacht 3,4. Ja. Oftewel, NS1 zeggen we hier wel eens, maar het was natuurlijk wel twee combinatie van twee dingen die je niet zou verwachten. Want iedereen heeft het over dat de economie zo ijzersterk is. En dat er ook de arbeidsmarkt ijzersterk, alles ijzersterk. Dus aan de ene kant heb je nu inflatie en je hebt een economie die afkoelt. Maar ja, dat betekent die renteverlagingen, die kunnen we gevoeglijk waarschijnlijk voor Amerika wel langzaam maar zeker richting prullenbakje doen gaan.
Ja, dus, rente liep omhoog naar 4,7 weer.
Ja, dus dat is best wel, het waren best wel heftige cijfers, qua afwijking in ieder geval. En we hebben dus een heel klein dom dingetje mee. Randstad had deze maand ook, of deze week ook cijfers natuurlijk. Alleen Amerika draaide in één keer met afstand het meest beroerde. De marge ging door midden en de omzet daalde 15%.
Ja,
Amerika en Letland,
ja. Ja, dat was groot. Het is altijd over sterke arbeidsmarkt in Amerika. Dat wordt de hele tijd gezegd.
Ja, maar deze cijfers net, die waren wel... Nou, dat was wel een beetje... laat ik het zo zeggen, dat leek het begin van een trendbreuk.
Ja.
Ja, Simon. Wat doe je dan als fondsbeheerder? Alles eruit rossen?
Ja, in paniek.
Hit the panic button.
Sell all.
Volgens mij niet.
Die rode knop in de...
ik ben het helemaal met Albert eens dat de verkeerde kant op is, deze cijfers. Tegelijkertijd bij de Amerikaanse GDP-cijfers moet je altijd even de nuance aanbrengen dat ze annualiseren maanddata. Dus ja. Daardoor... Ja, daardoor heb je wat grotere schommelingen dan je wellicht in Europa zou zien. Maar het is de verkeerde kant op, dus dat klopt.
De lijn is wel duidelijk omlaag. Hè? Als je kijkt naar de afgelopen kwartalen, zie je het heel sterk afnemen. En dan is, als het zo doorgaat, is het het kwartaal erop, ja, staat stil.
Ja, en nou ja, als de economie stilstaat, dan zou de centrale bank de rente moeten verlagen om de boel weer op gang te krijgen. Alleen dat kan niet als de inflatie te hoog is.
Ja. Ja. Dus als die weer oploopt.
Ja, dan zie je een probleem.
En dan is even de vraag in hoeverre de ECB zich daar aan houdt. Want ECB heeft afgelopen week gezegd dat ze in juni de rente gaan verlagen als alles hetzelfde blijft.
De ECB gaat de rente in ieder geval één keer verlagen in juni. Ja. En dat hebben ze nou zo vaak beloofd. Ja. Dat moeten ze wel even doen. Dan wordt het een kwartje lager. Dat maakt op zich niet zoveel uit. De rente is in Europa toch al lager dan in Amerika. Dus dan het is nu een verschil van 1%. Dat wordt dan 1,25%. Maar daarna zullen ze wel afwachten wat de Fed gaat doen. Want ze willen het verschil niet te groot laten worden. Anders dan is nadelig voor de currency. Ja. Wordt de dollar nog sterker. Maar dus die ene keer in juni zullen ze wel doen. En daarna wachten ze af wat de Fed gaat doen.
Ja, okay. Nou, dan wachten we dat gewoon even rustig af. In juni kijken we dan verder. Veel bedrijfscijfers natuurlijk. Kwartaalcijfers. En laten we eens even beginnen bij het begin, jongens. Bij de ASMI. ASM International. Plus 10%.
Kun je er al dividend uit, Simon?
Nee, het kreeg geen dividend uit. Dus,
ASMI
dus
niet, jawel toch?
Ik kijk altijd naar bedrijven die 2% minimaal uitkeren.
Ja, okay.
Dus dat doen ze. Maar goed, het is wel een succesverhaal. Dus de omzet bovenkant van de verwachtingen. En,
vooral die orders, hè?
En die orders, die waren een stuk beter dan verwacht. Ja.
Ja. Om even je kijkt met die chipfonds, kijk alleen maar naar de order intake tegenwoordig. Tenminste, sommige mensen doen dat.
En volgens mij zijn ze ook een goede vraag uit China. Dus daar was ik dan weer een beetje verbaasd over. Dat denk ik van waarom met name China genoemd werd. Maar
Nou, dat je bij ASML ook 49% van de omzet in het eerste kwartaal kwam van ASML komen uit China.
Ja, maar omdat we denken van China heeft het moeilijk en gaat al een paar jaar wat groeit minder.
Ja, maar ze moeten nu, zijn een beetje aan het hamsteren natuurlijk, omdat ze bang zijn voor steeds meer restricties op het gebied van deze machines. Dus bij ASML zal dat ook duidelijk een rol spelen. Ja. Alleen ja, natuurlijk, je hebt ASMI, ASML, BESI. ASML, slechte order intake in het eerste kwartaal, hele goede order intake in het vierde kwartaal. Ja,
maar daar had hij een goede verklaring voor. Ja, dat is, moet je gewoon middelen.
Ja, middelen, dat hebben we allemaal. Hè. Hebben de semi-wappies ons allemaal verteld en zo. Dat als het heel goed is, dan volg je alleen op de goede cijfers. Is het slecht, dan ga je middelen. Dat is een beetje de theorie bij dit soort aandelen. En bij BESI waren de oddercijfers in principe ook slecht. Maar dan moeten we ons nu focussen op de oddercijfers die gaan komen voor hybrid bonding. Want die worden weer heel goed. Dus die ging van min 10 vandaag naar 0. En nu weer naar min 3 dan in lijn met de markt. En ASMI was eigenlijk qua order intake de uitzondering van de drie. Ja. Maar die hadden gewoon uitmuntende orders. Ja. En toch keek iedereen ook. Iedereen liep een beetje het zweet over de rug, denk ik. Want iedereen had zoiets van, nou, als dit een beetje tegenval, dan gaan we eraf. Maar het ging van 25. Zaten we het jongens short, denk ik. Want hij knalde in één ruk boven de 600. Dat was er waarschijnlijk ook licht overdreven. Maar ASMI eigenlijk de positieve uitzondering qua order intake van deze drie. Dus die zal het volgende kwartaal dan wel slecht doen. Dan gaan we dan bij ASMI dan middelen.
Ja, ik moet zeggen, ASMI is altijd de minst populaire van de drie. Ja. We hebben morgen Mark Langeveld hier, die komt daar ook over vertellen. En die zit altijd, die zegt er ook een beetje. Hè. BESI en ASML is natuurlijk. ASML is, die staat boven alle partijen. Maar BESI, daar zit ook een, ook met name van die enorm hoge winstmarge, wat nu ook extreem was. 67%. Ja. Dus die hebben die Chinezen echt aan alle kanten gesneden. Met die machines die verkocht hebben. Maar bij ASMI is dat altijd wat, ligt dat net iets gevoeliger daar.
Ja. Hoe kijk je nu aan tegen het feit dat vorige maand de CEO van BESI toch een flink aandelenpakket verkocht heeft? En dat ze dan nu met echt teleurstellende cijfers order intake komen?
Die man moet ook zijn vermogensrendementsheffing betalen. Weet je hoeveel geld die man heeft?
Die arme stakker, we gaan het gooien hier. Die betaalt zijn schil en alle belastingen.
Ja, die man moet ook, als je zijn belang ziet en hij moet daar 1,5% over aftikken in Nederland. Ja, ja. Nou, moet je af en toe wel wat verkopen, anders dan red je het niet.
Die man kan dat niet vanuit zijn normale salaris.
Nee, dat zeker niet. Nee.
Die man zit er al heel lang. No way. Die CEO's, ja. Weten zij meer dan wij? Ze hebben geloof ik, hoeveel hebben ze visibiliteit dan anderhalve maand vooruit of zo?
Zij weten het meest van iedereen. Ja.
Zij, als die man een paar honderd miljoen aan aandelen heeft en dan moet hij 1,5% over aftikken. Nou, dat is niet zijn vaste salaris wat hij krijgt.
Ik vind het niet zo raar. Als ze alles eruit gooien, zou het een ander verhaal zijn. Maar die mensen moeten ook. Ja, die willen ook. Die kunnen toch ook gewoon zeggen van, jongen, ik heb al mijn geld in deze tent zitten, waar ik ook nog werk. Hè? Dus ik wil gewoon een beetje...
Ja, hij kan het ook een kwartaal later doen of niet. Die time, het gaat om die
ja,
timing.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar je had een kwartaal eerder moeten doen. Dat stond 180. Ja. Maar wat heeft hij gemaakt voor koers? Zo rond de 140 of nog in die periode ervoor dat er 160, 170 stond?
Ik weet het niet exact. Nee, half maart was het.
Nee, half maart. Toen hebben we die daling al gehad.
Toen hebben we die daling van 25% al gehad. Ja. Ja. Maar jij als fundmanager moet toch begrip hebben voor dat iemand wat diversificatie aanbrengt in zijn asset base?
Absoluut. Ja. Dus als die zegt van nou, ik wil dat geld goed spreiden, dan kan die heel mooi... In mijn fonds 20 mooie bedrijven.
Ja, nou, hij wilde heel graag bij jou beleggen, maar na deze tekst doet hij het niet meer. Hij belde nog, waar kan ik beleggen bij die jongen?
Als hij de volgende keer hier in jullie podcast is, dan moet je het gewoon even
opnemen. Nee, Simon, laat maar zitten, dat doen we niet. Goed, Simon, maken we maar een geintje. Even naar Fugro, Simon, daar ben je net geweest. Misschien wel leuk om daar even over te vertellen. Fantastisch jarig terug eigenlijk. Fugro ging heel moeilijk in. 2020 een grote emissie gedaan met 4 cornerstone investors. ASR, NN en nog een paar.
Ja.
Die hebben rond, voor mij, 2,5 euro toen of zo die aandelen gekocht.
Ja, tijdens COVID hebben ze gewoon een paar hele moeilijke jaren gehad. Ja. En de laatste tijd, 2 jaar eigenlijk alweer, klimmen ze uit het dal. En dus vorig jaar hadden ze gewoon een hele sterke groei. En de marges waren ruim 11%, 11,5%. En dat is eigenlijk binnen hun target range voor over 3 jaar. Ze hadden halfwege vorig jaar een langetermijn steekspan gepresenteerd voor 2027. Marges moeten omhoog naar 11-15%. En die marges waren vorig jaar om deze tijd nog maar 5. Hè, begin vorig jaar. Dus die zijn in de loop van het jaar al heel sterk toegenomen. Nu hebben ze vandaag de eerste kwartaalcijfers gepresenteerd. Die ook weer 10% omzetgroei zien ten opzichte van vorig jaar. Marges waren omhoog. Van 5 naar meer dan 8%, 8,8% eerste kwartaal. Eerste kwartaal is altijd een lastig kwartaal voor Fugro. Ze doen veel onderzoek op zee. In de winter, hoge golven, kan je de boten niet zee opsturen, doe je minder omzet. Heb je daardoor lagere marges. Ja. Maar dus 8,8% is gewoon historisch heel goed, een goede marge voor het eerste kwartaal. De verwachting is ook dat ze... dus die marge van vorig jaar, die 11,5%, dat ze die gewoon ruimschoots gaan overtreffen in het hele jaar. Mm-hmm. En de omzet, een procent of 10 hoger dan vorig jaar. Ja. Dus daar komt gewoon een mooie winstgroei uit aan het eind van het jaar.
Ze hebben 500 man aangenomen, las ik, in het eerste kwartaal.
Ja, ze investeren wel om die groei mogelijk te maken. Dat klopt, ze investeren in mensen, ze investeren in boten. En je ziet ook dat het werkkapitaal wat toegenomen is in het eerste kwartaal ten opzichte van heel laag werkkapitaal eind vorig jaar. Dat moet natuurlijk wel. Je moet wel investeren om die groei mogelijk te maken.
Ja. En nu ben jij erin gestapt, hè? En ik ben hier rond de 20 euro of 18, weet ik veel, al een tijdje geleden, misschien nog lager. Maar waar zie je dit heen gaan? Want wat moet er gebeuren? Die marges zijn al behoorlijk opgelopen. Ja. Ik weet niet of daar nog heel veel ruimte in zit. Maar
we zijn vorig jaar zomer 14, 15 euro ingestapt. Inderdaad, het staan nu 2,23. Die marge die zelf geven ze voor 2027 de range van 11 tot 15% aan. Mm-hmm. Als je vorig jaar aan de onderkant van die marge zat, dan moet je... Ja, en je denkt dat het sterk kan verbeteren, gaat dit jaar ook al gebeuren. Dan ga je gewoon voor over 3 jaar richting die 15%. Dat is helemaal niet gek. En de omzet moet in die tijd met 50% toenemen naar 3,5 miljard. In een positief scenario kijk je dan aan tegen 3,5 miljard omzet met 15% marge.
Ja. En de koers?
De koers kan dan nog een stuk omhoog.
Zeg gewoon 50 euro.
Ik kan een stuk omhoog ten opzichte van de koers. Okay. Ja, absoluut.
Ja. Ja. Is dat voor jou, Albert Fugro? Waarom hebben we het niet in Delft al eigenlijk?
Nee, is niet echt een aandeel voor mij.
Nee.
Ja, relatief hoge kosten, vaste kosten. Ja. Dus altijd grote hefboom op de resultaten. Gaat het de hele tijd goed. Kan nog een hele tijd goed blijven gaan natuurlijk. Hè? Dus veel onderzoek. Alleen, ik heb er nooit echt grip op het bedrijf. En ik bedoel, op 10 euro vond iedereen het ook briljant. Nou, toen op 2 euro of 2,5 werd het gered. Ja. Nu is natuurlijk het aandeel vanaf de bodem, denk ik, circa keer 10 gegaan. Ik zeg, deze boot is bij mij uit zicht.
Ja, dat is wel apart, want die CFO die er toen zat, Paul Verhagen, die zit nu bij ASM International. Die weet niet wat hem overkomt daar natuurlijk. Die heeft nog nooit zoveel geld bij elkaar gezien. Maar die moest toen, vanaf 2014, moest hij elk dubbeltje omdraaien elk jaar. En heeft uiteindelijk toch die kapitaalverhoging moeten doen. Maar god, wat een vraag. Ik had een vraag aan je.
Vindt het lang. Wat vind jij ervan?
Nee, ik vind het echt een heel mooi aandeel. Alleen, dat wilde ik vragen aan jou, Simon. Die windenergie sector. Want daar, ze hebben het iedere keer over dat ze heel veel doen in de windenergie. Ja. Maar die sector ligt gewoon niet zo lekker. Ligt niet zo lekker. Hebben zij daar geen last van?
Die heeft vorig jaar natuurlijk wat vertraging opgelopen. Ja. Dat klopt wel. Maar dat betekent niet dat die projecten niet uitgevoerd gaan worden. Het betekent gewoon dat de prijzen, zeg maar, de energieprijzen in de contracten, dat die eerst omhoog moeten. Nou, dat zie je in Europa, is dat nu eigenlijk al het geval. Gewoon in Nederland ook. Hè. Dus de energieprijzen die voor die nieuwe parken, zeg maar, gegarandeerd worden, die zijn een stuk hoger. Dan kan het weer met een beetje vertraging, kan de uitvoering weer doorgaan. In Amerika gaat het ongetwijfeld ook gebeuren. Alleen daar wachten we eerst even de verkiezingen af. Voor consument onvriendelijke maatregelen zoals prijsverhoging van energie genomen worden. Dus die Amerikaanse parken, nou ja, volgend jaar om deze tijd komen daar weer de positieve berichten. Ja, komen die weer los. Ja, we kunnen niet zonder en die gaan gewoon gebeuren. Het loopt af voor vertraging.
In Amerika, Trump aan de macht komt, die gaat gewoon olie oppompen.
Ja, nou ja, kijk, het zijn projecten die door de staten gedaan worden. Hè. Dus waar het probleem vorig jaar zaten was bij de staat New York. Waar die projecten vertraagd werden. En dat is nog een democratische staat. En dat blijft ook een democratische staat. Dus dat...
Ja, van Orsted. Oké, nou goed, we gaan afwachten. Dit is een hartstikke mooi aandeel, Albert. Echt een mooi aandeel. Alleen, het is behoorlijk opgelopen, dat klopt. Gaan we door. Agen.
Ja.
Agen. Ja, dat gaat niet goed met Agen.
Nee.
Die zijn de hele jaarwinst. Want het begon zo rond de 11 nog wat dit jaar. En even kijken, wat staat er nu? 11,85 zijn bijna weg. Wat ging er mis dan?
Nou, als je vanochtend natuurlijk het persbericht las, dan dacht je echt van, jezus, 46% extra volume door dat systeem heen.
Ongelooflijk.
298 miljard. Dus ik denk echt, oh jeetje mina, dit is wel echt spectaculair. Toen las ik in regel 2 dat de omzet met 21% was gegroeid.
Hoe kan dat?
Dus ging ik weer terug naar regel 1. Ik denk, heb ik dat nou verkeerd gezien? Was het onder nou 26? Nee, dat stond toch echt 46%. Nou, en dan kwam je bij het euveltje. En dat was dat, als we kijken nu naar... Hè, we gaan even een jaartje terug in de tijd. Toen was de zogenaamde take rate. Dus wat verdienen ze dan op zo'n transactie? Die lag op 17,7 basispunten. Nou, dan gaan we even fast forward. Dat is nu 14,7 basispunten.
Dus eigenlijk is dat gewoon de marge die omlaag gaat.
Ja, per transactie.
Gewoon 20% minder bijna.
Het is best wel fors. In het vierde kwartaal was het nog 15,7. Dus je kunt zeggen, gaat elk kwartaal 1 basispunt al.
Maar dat betekent dus gewoon dat er meer concurrentie in die markt komt.
Ja, en dat wordt altijd... dat was natuurlijk vorig jaar, werden ze gehalveerd. In no time. Omdat iedereen zei, in Amerika wordt het een commodity. En die marge gaat eraan.
Ja.
Nou, toen kwamen ze uiteindelijk met die Capital Markets Day en met de derde kwartaalresultaten. En toen zeiden ze van, dat gaat allemaal wel meevallen.
Ja.
Nu komt, geeft ze zelf aan, de meeste groei komt uit Amerika. Daar komt de groeiexplosie vandaan. 90% van die groei komt van vaste klanten, dus van de grote klanten. Ja, en die hebben allemaal van die volumecontracten, dat hoe meer ze draaien, des te lager wordt de prijs die betaald wordt. Ja. Dus ja, nu komt misschien toch een heel klein beetje weer dat verhaal van vorig jaar door de bocht zeilen, dat het toch in sommige gebieden althans, hè, en dat zal per regio anders zijn, in Amerika schijnt dit makkelijker een commodity te zijn dan in Europa met alle verschillende betaalsystemen. Maar dat wel de trend is die je zeg maar ziet in die industrie. Ze houden wel vast aan hun topline verwachtingen van 20-30% en ook een marge van boven de 50%. Dus het is nog steeds
op termijn,
zwaar indrukwekkend natuurlijk als jij denkt dat je de rest van dit decennium met 20-30% omzet kunt groeien en een marge kunt halen van 50%. Dus laten we er wel even eerlijk over zijn. Dit is wel fantastisch qua groei en qua winstgevendheid en alles erop en eraan. Maar waarschijnlijk zal die 60-65% marge, dat denk ik niet wat ze een tijdje geleden hadden, denk ik niet dat mensen dat nog zo snel in hun modelletje durven stoppen. Oftewel toch iets meer, in ieder geval een commodity. En ja, hoe lang dat duurt, 5 jaar, 10 jaar, 3 jaar. Ze hebben natuurlijk altijd hun verhaal. Wij zijn de total cost of ownership van wat wij doen. Dat is veel beter dan bij de rest. Ja, dat kunnen wij niet beoordelen hier dat dat ook echt zo is. Vandaag is het glas half leeg.
Dus ja, dat is zo. En als die winstcijfers onder druk liggen.
Kijk, ik had mijn positie toen best veel gekocht de hele tijd. En te vroeg eruit gaan. Want ik ging er op 1000 of 1050 uit uiteindelijk. Dus wat dat betreft, ja, hè, je staat nu op wat jij net zei, of 70 nog wat hoger. Maar ja, dit is toch weer wat angst in het systeem.
Ja. Ja, uiteindelijk draait het om de winst natuurlijk.
Ja.
En, als de winst, de winstmarge 20% lager komt te liggen door wat voor reden dan ook. Ja, dan gaan mensen toch iets minder willen betalen.
Ja, dus dan groeien de volumes nog wel. Maar als je winst minder groeit dan je volumes, dan ja.
Wat wel goed is natuurlijk dat er zoveel geld door het systeem gaat.
Ja.
Dat die jongens lekker veel geld op de rekening hebben staan. Ja. Ik zelf te kijken. Oh, vorig jaar hadden ze een winst geloof ik van 580 miljoen. En daarvan was 190 miljoen was gewoon rente.
Ja,
dus ze hebben het geld van de klant, hebben ze een paar dagen of misschien een paar uur, weet ik veel, op de rekening staan. Daar trekken ze rente over. En dat was vorig jaar 190 miljoen.
Daar waren eigenlijk die cijfers in Amerika van die economie vanmiddag goed nieuws.
Ja,
want de rente ging omhoog.
Vandaar dat je het bijtrekt nu. Nou, ja, maar dat is natuurlijk. En er gaat heel veel geld door het systeem heen. Misschien is dat gewoon hun verdienmodel. Ze denken van moeten we zoveel mogelijk geld door het systeem hebben.
Ja, nee, absoluut. Kijk, en als je ook uitzoomt, kijk, als je niet kijkt naar een aandelenkoers, maar je kijkt naar het bedrijf en die ontwikkeling, dat het op de beurs staat, dat is allemaal zeer indrukwekkend.
Ja.
En de vraag is, wat ben je bereid om uiteindelijk te betalen als uiteindelijk die marge langzaam zeker wat afneemt? Ja, ze kiezen er ook niet voor met een allocatie van kapitaal om bijvoorbeeld of dividend of aandelen in te kopen. Nee, ze bouwen gewoon cash op de hele tijd.
Ja.
Dus ja, dan kun je ook natuurlijk op een gegeven moment, zal daar ook druk op komen te staan. Kijk, ASML dus, die koopt in ieder geval elk jaar een gedeelte nog in. Als ze zeggen, het geld hebben we niet nodig. Ja, dat zulke soort dingen zouden hier ook best wel rationeel zijn op termijn. Maar ja, daar zijn ze nog niet aan. Want het zijn wel koppige figuren altijd.
Maar moeten ze met al dat geld dan? Ze gaan ook geen partijen overnemen of zo.
Nee, ze zeggen dat iedereen technologisch gezien het is 60 jaar achterloopt bij hun. Dus ja, er is niks te koop voor hun.
Nee.
Dus,
dan is uitkeren echt wel de beste optie.
Ja.
Dan wel eigen aandeel inkopen.
Ja, je zou toch, ja, ik bedoel, ja, ze genereren misschien wel 900 miljoen vrije kaststroom. Ja. Ja. Daar kun je best wel wat mee doen.
Ja. Investeren doen ze ook niet veel meer. Ze hadden nog 26 mensen aangenomen het eerste kwartaal. Ja,
die dus cyclus is ook voorbij, zeiden ze.
Een beetje de.
Ze zijn klaar voor 3-4 jaar.
Ja, dat was vorige keer juist de struikelblok. Ja. Jullie nemen veel te veel mensen aan.
Ja, precies. Dus nu nemen ze niemand meer aan. Maar goed.
Wel één voor de watchlist.
Uiteraard. Goed, wat ook voor de watchlist leuk is, Albert. Morgen naar de beurs, hè? Vrijdag als dit wordt uitgezonden. CVC, die komen toch vrijdag naar de beurs deze week?
Even, poging 3.
We kunnen niet meedoen natuurlijk, maar we kunnen kopen als er is. Ja. Is er wat?
Ik vind wel wat.
Ja?
Ja.
Nou, dan moet je een horretje inleggen. Vroeger op de beurs, als iemand dat zei, van, dan zeg je, dan zei iemand, schaf je toch aan?
Ja, dus, ik heb er goed naar gekeken natuurlijk. En je kijkt naar die fee paying assets under management. En ze hebben in 2022 zijn ze begonnen met een enorme nieuwe ronde kapitaal ophalen. En ze geven in hun eigen guidance ook heel duidelijk aan dat over het afgelopen jaar hadden ze 107 miljard waar ze fees over rekenden. Nou, dat gaat naar, 136 miljard. Dus dan kun je wel uitgaan dat die fees ook een procent of 30 omhoog gaan. Kijk, iedereen die daar werkt, die verkoopt de komende 3 tot 5 jaar geen aandelen. Dus ze gaan hun best wel doen. Was wel eigenlijk wel, als je dat track record ziet van die fondsen, nou ja, dan denk je echt van, wat ben je in vredesnaam mee bezig? Bruto 28% over die 7 flagship funds die ze hebben gehaald. Bizar.
Is dat vol te houden, denk je, dat soort percentages?
Nee, maar de helft is ook briljant.
Ja, maar de helft zou wel een tegenvaller zijn.
Je betaalt geen multiple op de performance fee. Want ik doe het alleen over de basis management fee. Dus ik betaal geen multiple op de performance fee. Maar wat je wel ziet in die sector is wel het verschil tussen zeg maar de hele goede presteerders en de minder goede presteerders.
Groot verschil tussen.
Want sommigen die hebben maar een multiple van 6% op die assets. En anderen zitten zelfs op 25% van die assets.
Ja, dus moeten we zeggen, de market cap is dan 5% van de assets under management.
Dus er wordt wel inderdaad enorm gedifferentieerd tussen de kwaliteitsspelers in de private equity hoek op de beurs en de niet-private equity spelers.
Dat is wat ik twee moeilijke punten vind, is eerst plaats dat de rente een stuk hoger is dan een paar jaar geleden, wat het gewoon hele businessmodel voor private equity toe
lastig gemaakt.
Als geld gratis is, dan enorme leverage en dan is het makkelijker om die hoge multiples of die hoge fundamentale. En twee.
Maar deze rendementen zijn van de afgelopen 35 jaar.
Ja, dus, daarom.
Ook, dus in
ook, ook in hoger in de periode. Ja, nee, precies. Precies. Dus, maar goed, verkopers zijn de eigenaren die... ja,
de fondsen. Een beetje... Maar niet de... Ga maar... er komt totaal, maar is ongeveer de free float wordt iets van 13-14%. Mm-hmm. Maar dat zijn niet de mensen die de werken die verkopen. Dus dat zijn investeerders of oud-medewerkers die eruit gaan. Dus het, de mensen die de werken blijven... Ja,
aantal staatsfondsen zijn het ook, hè? Die, ja. Ja.
Dus het is wel... Maar ik op zich, kijk, het zijn wel relatief hoge multiples die je ziet...
Het zijn in ieder geval wel insiders die verkopen.
Dus, maar het is wel een bedrijf wat, ja, kijk, je kunt, als je wil profiteren van private equity, als je, die markt die is 20 jaar lang 12% per jaar gegroeid. Met zulke soort rendementen. Ja, ik vind het wel, ben wel geïntrigeerd. Dus ik weet niet of ik morgen op openingen ga inleggen. Dat ben ik nog niet over.
Ik ben bang als je dat niet doet dat die weg is.
Ja, het zou
dat
kunnen.
Ze vertrokken zijn. Het is toch, wordt toch een klein beetje roofgoed, denk ik. Er is niet al te veel inderdaad. Ze brengen een heel klein stukje naar de beurzen maar. Dus
ja. Ja, zit wel in een marktklimaatje nu wel wat, misschien wat wobbly ja. Is. Hè?
Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat is wel,
de meeste IPO's zijn nooit zo'n succes. Toch?
It's probably overpriced, heb ik al eens gehoord.
Klopt, dat is waar.
Dus het hoeft niet in dit geval te zijn, maar het zou kunnen. Oké, nou gaan we door. Flow traders. Mooie cijfers. €1,06 per aandeel. Is dat een aandeel voor jou? Dat is wel een dividendaandeeltje. Simon.
Nou, als er iets onvoorspelbaar is, dan is het volgens mij wel flow traders. En ja, voor een goed voorspelbaar dividend heb je toch ook voorspelbare cashflows nodig. Dus ik vind het een heel moeilijk bedrijf.
Ja, ja. Maar je krijgt altijd 50% van de winst.
Ja, alleen die winst die schommelt enorm.
Die vet weet je nooit.
Er staat een market cap van 900 miljoen. En sinds de IPO hebben ze €700 miljoen aan dividend uitgekeerd. Ja. Is toch niet slecht.
Ja, het is toch van de koers af zo'n beetje.
Ja, nee, maar ja, ik bedoel, de koers die was, de beursgang was ook rond deze niveaus.
Nee, je hebt veel hoger, €33.
Is die €33?
Ja, €33.
Oh, dan heb je wel verloren, ja. Ja. 700.
Of 31, maar lag er echt ruim boven de 30. Dan ging het heel even omhoog. En, maar goed, het is wat het is. 1,06 in de bitcoin, hè?
Nee, die, als je keek nu naar die, ze hebben, ze, ja, dat was in de analistenkolf was er wel wat, ja. Waren wel wat pissige analisten, want die zijn altijd gewend dat ze per regio rapporteren. Dus Amerika, oh ja. Europa, Asia Pacific. En dan kun je de take rate per regio uitrekenen. En dan kun je marktaandeel uitrekenen. Nou, die cijfers die zijn verdwenen.
Stop ze gewoon.
Ja, doen we niet meer.
Dus die analist dan, hey, we moeten hier met model stoppen. Alleen, voor mij zijn ze ermee gestopt. Dat zeggen die CEO, die zei dat. Ja, wij geven al die informatie, geven wij onze concurrenten geven niks. Dus ja, we maken iedereen alleen maar slimmer om tegen ons te ageren, zeg maar. Ja. Dus daarom zijn ze ermee gestopt. Dus ze hebben nu gezegd, we hebben equities, obligaties en we hebben crypto/commodities. Ja, en de blowout zat inderdaad in die crypto's, omdat door die Bitcoin ETF in Amerika... zijn de cryptovolumes in het eerste kwartaal keer 10 gegaan ten opzichte van een jaar eerder. Dus dat is een explosie geweest. Ja, die zag niemand aankomen. Nu is de vraag natuurlijk, is dat sustainable of is het niet sustainable? Of waar gaat het weer naartoe in het tweede, derde, vierde kwartaal? Ja, kijk, beleggers nemen nu de blik. Dat was één keer en nooit weer. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat dat een beetje kort door de bocht is. Want er zullen waarschijnlijk heel veel ETF's op andere cryptovaluta geïntroduceerd worden. Want ja, die eerste die is zo'n mega succes. Dat er waarschijnlijk ook op Ethereum en al die andere dingen wel gaan komen. En dan had hij het zelf over, ook, over tokenization. En had het zelf ook over dat er zeg maar meer institutionele interesse komt voor die asset class.
Ja, we hebben iemand gesproken bij Euronext.
Ja, best wel lang. Kijk, alleen wat je kunt zeggen, zij hadden 2 potjes waar ze winst konden halen. Ja. En nu hebben ze 3 potjes waar ze winst kunnen halen. Ja. Omdat die markt gewoon veel groter is geworden. Want die crypto die was groter dan hun obligatiehandel in het eerste kwartaal. Wat best wel een grote verbazing was. Ja. Dus ja, dan maak je nu €1,07. Nou, dan gaat vanmiddag dan denk ik van in één keer de aandelenmarkt staat een beetje in de fik, zeg maar. Obligatiesrente schiet omhoog. Nou, ik zeg, denk die andere 2 mandjes die het echt heel beroerd deden in Q1, dat aandelenmandje zeg maar en die obligatiehandel, die krijgen nu ook nog een boost. Dus ja, op dit moment is denk ik zijn het geen verkeerde markten voor een partij als flow traders.
Dan staat we onder de €20. Dus het wordt toch niet echt beloond. Ik vind wel, ze verdienen wel het voordeel van de twijfel, want het is wel die vola is gewoon hoger al maand.
Ja, ik denk dus, dat ze best lekker draaien.
Ja, dus het moet best goed komen en keer is denk best een leuk aandeel voor jou, hoor. Dat is toch een beetje tegenwicht. Ja, maar als de beurs omlaag gaat.
De voorspelbaarheid is lastig.
Zit je ook meteen in de Bitcoin? Heb je dat ook afgedekt? Kun je tegen je klanten zeggen, we doen ook Bitcoin. Ja, doen we ook. Verdienen we ook.
Hoef niet alles te doen.
Nee, maar Simon die wil graag dat het van 1 naar 1,05 naar 1,10 gaat. En hier gaat het naar 5 na 50 cent naar 2 euro. Dat zijn de dividenden. Ja. Dus ja, dat
is wel
spannend. Dat kan niet als je groeiende dividenden wil hebben.
Oké, okay. Nou, float traders. Dan Unilever, even kort. 4,4% groei, toch wel de stijger van vandaag. Plus 5% even, werd wel beloond. Dat is toch een aandeel wat de vorige keer kwamen ze ook met die plannen die ze hadden, die werden eigenlijk niet goed, die vielen niet goed, hè? Ging op de dag omhoog, maar alles liep er weer uit. Nu wel hoger. Simon, 4,4% is toch een mooie groei voor Unilever.
Ja, het is voor de helft volume, voor de helft prijs. Dus het is duidelijk dat die prijscomponent weer lager is dan vorig jaar natuurlijk. Hè? De inflatie daalt en dat zie je terug in de prijzen van de producten van Unilever. 2% volumegroei is mooi. Ze denken zelf dit voor te kunnen zetten. Ja, ze hebben wat lange termijn plannen. En dan denken ze dus de komende jaren ongeveer 4% per jaar te kunnen groeien. En tussen de 3 en de 5 zeggen ze dan voorzichtig. Ja. En tussen de 3 en de 5, waarbij de helft dus ook prijs is en de andere helft volume. Dus eigenlijk een beetje, ja, zoals het nu gaat, denken we dat het de komende jaren zal gaan. Dat is niet heel speculair, maar dat is een beetje.
Maar dit is dan wel weer een aandeel voor jou?
Duurzaam dividend. Potentieel wel, maar. Ja, ze hebben natuurlijk in het verleden best wel wat minder goede managementbeslissingen gemaakt. Ja. En nu hebben ze dan de eisenvisie in de verkoop gezet. En ze gaan,
daarvan?
Het zorgt voor focus op de health and beauty kant van het bedrijf. Ze hopen daardoor meer op concurrenten te lijken, waar ze mee vergelijken. Maar je ziet dus dat er een afgelopen paar jaar een Procter & Gamble 50% rendement heeft gemaakt en Unilever in de koers
blijft daar heel erg achter.
Enorm bij achter. Hè? Dus er moet wel iets meer gebeuren nog dan alleen de ijsjes in de verkoop zetten. Dus,
en ik denk ook dat die prijs wat lager wordt, want de volumes van de ijsjes was min 1%.
Ja, dat is ook slecht weer, man.
Ijsjes draaiden niet zo goed. Beauty draaide wel goed met 7,4%.
Ja, dus die keuze op zich om ijs te verkopen en beauty te houden, dat is goed. Hè? Ja. Maar,
de zomer komt er dan.
Ik zie wel een hele grote synergie tussen ijsjes en crempjes.
Ja. Hoezo dan?
Nee, niet dus.
Nou ja, ik weet niet of ze gaan verkopen. Buffett heeft er ook een tijdje achteraan gezeten. Die wilde het toen overnemen, toch een aantal jaren geleden.
Met
die Brazilianen was dat. Met
Heinz.
Het 3i of
Heinz.
Die wilde toen een bod doen. En toen kwam er zoveel opstand. Heeft hij de keurig ingetrokken, Buffett. Maar ze wilden eigenlijk, omdat die Amerikanen, die Procter & Gamble wordt... Ja, heel, heel strak geleid. Ja. Echt focus op de winstmarges. Ja. Terwijl bij Unilever zat die Polman en die was meer bezig met milieu.
De grap is, ze hebben vandaag ook helemaal niks gezegd over de winst. Hè. Het ging alleen over omzet.
Ja.
Dus daarmee zie je ook, het is nu een Brits bedrijf geworden. En Britse bedrijven die doen eigenlijk niet zo heel veel aan kwartaalcijfers. Die doen halfjaarcijfers, jaarcijfers en tussendoor een trading update. Dit was ook een trading update. Hè. Ja. We zeggen alleen iets over de volumes. Hoe de winstontwikkeling is geweest in het eerste kwartaal. Daar weten we gewoon helemaal niks over. Heel veel wijzen ben je niet gehoord vandaag.
Nee. Oké. Okay. Nou ja. Goed, Unilever. Gaan we door. We moeten er door, joh. Want het is echt veel toen. Heel even Axo open. Had jij naar gekeken, Axo? Ja. Prachtige cijfer, maar ging 6% af.
Ja, waren ook goede cijfers in verhouding tot wat ze de laatste 1, 2, 3 jaar allemaal hadden gepresteerd. Dus dat waren inderdaad mooie cijfers. Waarbij eigenlijk de druk op de inputkosten eraf was gegaan. Want ondanks 1% lagere omzet ging de winst met 19% omhoog. Ja. Dus dat waren hele goede cijfers. Ik zei wel in onze analyse het is nog wel een beetje vroeg om te zeggen het is heel interessant. Want de vrij kassaromrendement ligt wel op 8-9% nu. Maar toen kwam er in één keer een soort konijn uit de hooghoed. Waarbij Axo zelf zei, het stond wel in het jaarverslag. Maar ja, wie leest het jaarverslag op bladzijde 386, paragraaf 2, lid 1. En daar stond iets in over dat ze in Australië een rechtszaak aan hun broek hebben. En dat kan, dat is 1,1 miljard of 1,5 miljard dollar. Zulke soort getallen werden daar geroepen. En dat begint in mei. Dus het lijkt erop dat de oorzaak is van de daling. Want de cijfers zelf waren eigenlijk prima.
Never buy into a lawsuit.
Ja. Litigation is een enorm risico, ja.
Ja, dat klopt.
Nee, in dit geval, je hebt eigenlijk gewoon geen idee. Want er wordt, Axo zelf zegt vanzelfsprekend. Wij denken dat we dat winnen.
Ja. Nou ja, iets anders mogen ze niet zeggen.
Nee. Dat is ook zo. Maar goed, we gaan zien.
Nou, anders kun je beter blijven betalen.
Ja. Dat zakt er wel lelijk weg. 6, 7% op een dag. Even kijken, Simon, een vraag voor jou. Ja, lezersvraag. Ik krijg heel vaak iemand die vraagt bijna elke week. En Wipco, of ik daar eens een keer wat over wil zeggen. Ik heb er wel naar gekeken. Maar jij zit ook in die hoek met Tomra.
Ja, ik zit in Tomra inderdaad. Tomra is een...
En dat gaat nu weer heel goed, hè?
Ja, nou ja, het gaat nu weer beter, hè? Ja. Tomra is zeg maar een Noors bedrijf. Dus een leider als het gaat om statiegeldmachines. Ja. Hè? Reverse vending machines noemen ze in het eigen... jaarverslag meestal. Ja,
want het idee is, even uitleggen, sorry ik ontbreek, maar het achterliggende idee is dat in Europa worden nu in heel veel landen worden regels ingesteld dat we de blikjes en alle meuken moeten inleveren.
Ja, en daar zijn machines van. Europa heeft gezegd, je moet minimaal 90% van je flessen in recyclen. Van je plastic flessen en je blikjes. Nou, dat is best veel, 90%.
Ja.
Ook wij komen daar in Nederland nog niet aan, terwijl we al best 20, 30 jaar lang dat soort dingen doen.
Ja.
Wat is het gevolg van die nieuwe EU-regel? Dat heel veel landen zeggen van oké, dan moeten wij wetgeving maken. Dan moeten we dat gaan invoeren. Want behalve Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen doet eigenlijk nog niemand dat. Hè? Dat flesjes inzamelen bij voor statiegeld. Nou, zie je dus dat met name in Oost-Europa een aantal landen snel opgepakt hebben. Roemenië heeft het eind vorig jaar ingevoerd. Hongarije begin dit jaar. Ierland is dan in West-Europa, maar die hebben het afgelopen maand ingevoerd. Okay. Er zijn nog relatief kleine landen. Het wachten is natuurlijk op de wat grotere landen. Polen gaat voor het eind van het jaar een beslissing nemen over hoe ze dat willen gaan inrichten.
Okay.
En een land als Frankrijk praat echt al jaren over. Daar had Tomra 5 jaar geleden al een saleskantoor geopend en inmiddels weer gesloten. Want ze hebben alles uitgesteld toen COVID kwam. Maar dus Tomra is van oudsher de wereldmarktleider. Die hebben 80-90% van die markt in handen. Siemens maakte ooit een paar van die machines.
Wereldmarktleider?
Ja, wereldmarktleider. En dan is de wereld is dus Noordwest-Europa, Canada, Australië. En dat is het.
En de rest van de wereld...
Wat doen ze in Amerika dan met die flesjes?
Ja, in Noordoost-Amerika heb je een paar staten waar ze het ook doen. Maar voor de rest wordt het gewoon
weg.
Weggooien, ja. Gewoon bij het vuilnis en zo, ja. Maar als je in België, zeg maar Frankrijk, is dat ook zo, hè? Dus Zuid-Europa.
Maar die blikjes die kunnen ook in die machines tegenwoordig, toch?
Ja, blikjes kunnen tegenwoordig machines. Daarvoor heb je heel veel nieuwe machines nodig. Hè? Dus niet alleen meer machines, maar ook andere machines.
En heel veel zwervers, want die halen die blikjes.
Nee, ik was gisteren bij Ajax en je kunt gewoon je blikje bier zo weggooien. Want die zwerver pakt hem.
Gooit hem wisselspeler. Dat was geen zwerver, dat was een wisselspeler.
Oh, ik dacht dat het een net ontslagen algemeen directeur was.
Die
dacht van, ik moet het anders
doen. Sorry, Simon.
Nee, maakt niet uit. Dat zorgt in ieder geval voor dat er gewoon... in de koers van Tomra en ook in Wipco heel veel voor verwachting is gecreëerd natuurlijk. Ja. Maar en Wipco heeft ook daadwerkelijk, die zit ook al jaren bezig met het ontwikkelen van die machines. En die hebben nu daadwerkelijk in een aantal van die landen, Hongarije, Roemenië, waar ze ook die machines neerzetten.
Maar die omzet ging hard omhoog van Wipco, want ik zat even te kijken.
Die ging van heel weinig naar meer in ieder geval. Dus inderdaad procentueel heel hard omhoog.
Ja. Van 100.000 euro naar 200.000 euro.
Maar serieus, die hadden 4 miljoen netto winst in het laatste kwartaal. Met 8 cent per aandeel in een kwartaal. En de koers staat rond de 5 euro. Dus je zou zeg maar op een KW van 20.
Zo.
En ze verwachten dat de omzet over 2 jaar 4 tot 6 keer zo hoog is als nu. Dus daar zit echt wel...
Maar dat kan ook gewoon. Hè? Dus wat ik zeg, stel dat Polen binnenkort besluit van wij gaan dat invoeren. Nou, dan zijn er 20, 30.000 van de machines nodig. Nou ja, je zag bij Hongarije volgens mij was het netjes 50-50 verdeeld. Tomra en Wipco, wat ze mochten leveren. Dus stel dat in Polen ook... Dat is een beetje de verwachting die nu in die koers van Wipco zit. Ja.
Is dat een markt waar makkelijk ook andere partijen bij kunnen? Of zijn dat heel ingewikkelde machines?
Ingewikkeld.
Je bent wel een paar jaar bezig met zoiets ontwikkelen. Zeg maar. Want het is niet alleen die koelkast, zeg maar, waar je de fles in stopt. Maar er zit natuurlijk, daarna gaat het onder de grond. Er zit een heel sorteersysteem achter.
Dat is ook wel goed. Dat is bij Albert Heijn, als je een kratje bier erin schuift, en er is 1 flesje half vol, dan heeft je dat door.
Ja, mooi hè. Ja, dat nog even.
Maar daarom zijn die machines ook veel ingewikkelder dan je denkt. Ja. Waarschijnlijk op het eerste oog denkt. Want mensen doen. Ja, ik weet niet, ik zet er nooit halve flesjes vol in, maar het kan wel.
Dat is er regenwater in gekomen.
Nee, maar je hebt zeg maar gewoon die camera's nodig die herkennen wat voor flesje het is. En wat
of je doet de dop er niet op.
Wat voor statiegeld erbij hoort, dat soort dingen.
Maar zijn dat overheidscontracten nee. wat ze doen? Of hebben ze deals met winkels? Of hoe gaat dat in zijn werk dan?
Ja, het verschilt een beetje per land, hè, wat voor systeem er is. Dus in Nederland is het gedelegeerd aan een stichting die dan het doel heeft om dat in te zamelen. En daar moeten de leveranciers van die flesjes meewerken. En de supermarkten waar het inzamelen moet meewerken. En dan samen maken ze afspraken hoe ze het gaan doen.
Ja.
En nu willen ze het ook breder trekken. Nu willen ze bijvoorbeeld op stations ook inzamelpunten. En nou ja. In het Ajax-stadion komt er denk ik ook wel eentje voor. Ja, weet je.
Dat is een grote afval.
Dus, maar dat is lastig. Want daar moet je een hele nieuwe infrastructuur bouwen. Zeg maar. Die stations die hebben geen kelder waar je dat hele sorteersysteem kan onderbrengen. Dus dat gaat niet zomaar van een of ander moment.
Ja. Hoe is de waardering van de Tomra?
Nou, Tomra is dus in de afgelopen half jaar verdubbeld door dat verhaal. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, daarvoor was de koers door 4 gegaan.
Mm-hmm. Oké. Okay.
Ja. Dus ja.
Moet hij nog een keer verdubbelen?
Dan sta je nog steeds door de helft.
Ja, als je het pech had om het piek gekocht te hebben, inderdaad, dan ben je nog niet. Ja.
Maar hoe zie je de omzetontwikkeling daar? Dat is dus heel erg afhankelijk van wat de overheden beslissen.
Ja, dus de Europese overheid die heeft het besluit genomen en gezegd, we gaan dit invoeren en jullie moeten voor 2029 dat allemaal geregeld hebben. Maar goed, als je in 2029 90% moet inzamelen, dan en dat kost een paar jaar, dan moet je wel in 2027 je machines hebben draaien.
Ja.
En als je die, dan moet je wel dit jaar een besluit nemen, want anders dan red je het. Dus het duurt niet zo heel lang voordat in ieder geval trajecten in gang gezet worden.
Ja, ze moeten goed letten op de order intake, Albert.
Is deze bedrijf. Exact waar het om gaat.
Ja. Tomra, nou, leuk bedrijf.
Ja, en Fipco profiteert daarvan mee gewoon.
Zullen we binnenkort even iets dieper induiken? Wat zei je, sorry?
En Fipco profiteert gewoon mee van diezelfde trend. Alleen het is een kleiner bedrijf. En het is daarmee risicovoller. En ze hebben minder kapitaal ook. Hè. Dus als die een grote order uit Polen gaan krijgen, dan komt er ook gelijk een emissie achteraan. Want ze hebben geld nodig om het überhaupt voor te financieren.
Ja, oké, okay. Begrijp ik. Duidelijk. Goed, en Fipco, vraag beantwoord. Nu we het toch over afval hebben, Albert. Ja, Renewie had vandaag ook cijfers.
Ja, gewoon een updateje.
Was niet heel veel bijzonders? Koers onveranderd?
Ja, nee, was eigenlijk niet veel bijzonders.
Maar we wachten hier op nieuws van die verkoop van dat onderdeel in Engeland.
Ja. Ze hadden twee dingen gezegd. Ze hadden gezegd dat de consensuscijfers ongeveer ook de cijfers zijn die ze gaan publiceren. Nou, dat is één. En de tweede hebben gezegd dat UK-verhaal met die gemeentecontracten, dat ze dat nog steeds op schema zitten om voor 30 juni daar met een oplossing te komen.
Ja, maar het bedrag was wel een stukje hoger dan analisten in instantie dachten, volgens mij.
Kijk, er is geen bedrag genoemd. Ze zijn alleen op roadshow geweest vorige week.
Ja.
En in die roadshow hebben ze een bedrag genoemd. En
wat bedrag? Hoe bedoel je dat bedrag? Wat
ze moeten dat afkopen.
Alleen
ik heb met een paar aandeelhouders gesproken die best wel behoorlijk groot belang hebben. Rond 3%. En die hadden het over dat zij in hun model al 100 miljoen hadden zitten. Dus de grote aandeelhouders die zaten al op 100 miljoen. Okay. Dus de insiders, zeg maar, die denken dat alles wat tot 120 miljoen komt, uiteindelijk toch positief zal worden geïnterpreteerd door de markt, omdat het dossier eraf is.
Okay.
En de return on invested capital van dat andere business omhoog knalt, de marges omhoog knallen. Dus de business die blijft op dat moment om een veel hogere multiple eigenlijk zou moeten handelen. Dus er was vorige week wat paniek dat er werd gezegd dat die afkoopsom zeg maar veel hoger zou worden. Alleen ja, ik heb een rondje gebeld en bleek dat toch wel bij de grote jongens bekend was.
Okay.
Maar goed, wat dan overblijft, want dat is inderdaad waar het om gaat. Het is fijn als die verlieslatende business in Engeland weg is. En wat dan overblijft is gewoon een bedrijf wat in Nederland en België marktleiders op het gebied van inzamelen van afval. Nou is dat inzamelen best wel een concurrerende business.
Ja.
Dus daar heb je last van prijzen die schommelen. Maar aan de andere kant, dat is misschien wel het interessantere deel voor de komende jaren proberen ze om steeds meer zeg maar terug te verdienen met het verwerken van dat afval.
Ja.
Dus niet simpel verbranden of dumpen, maar meer sorteren en beter sorteren en meer verdienen met het recyclen. Ja.
Maakt ze ook uniek in die sector. Hè? Zij recyclen al bijna voor mij 70%. En ze willen voor mij naar 100% over 3 of 4 jaar. En dat maakt ze uniek in de sector. Als overheden, net als met Tomra, als alle overheden zeggen, joh, we moeten zoveel mogelijk recyclen. Ja, dat is dat goed nieuws. Alleen eigenlijk wat op dit moment ze een blok aan het been is. Of blok aan het been, wat echt waardeloos draait, dat is bouwafval in Nederland. Dat is commercial waste, noemen ze dat. Ja. Dat is echt wat heel slecht draait. Omdat we niet echt bouwen.
Nee, er wordt te weinig gebouwd, te weinig gesloopt, te weinig afval.
Ja, en, dat is echt
en,
heel
en, die, en al die nou ja, containers en, ja. en ophaalbedrijven die concurreren elkaar een beetje uit de
markt. Was die corona wel anders, hè? Dan stond je anderhalf uur in de rij bij de stort. En ja. nu gewoon
toen, toen was het gouden business. En ja, goed, het is gewoon cyclisch met de markt, ja. met de bouwers.
Ja. Ja, misschien okay. wordt het resultaat ook wat stabieler. En over 2 jaar, als de koers dan op 10 staat, kun jij er dan in. Want dan zijn de dividendbetalers.
Dan kan je ze wel altijd ophalen. Pak ze mooi voor je in. Alsjeblieft.
Wat ik nog wel leuk vond uit die roadshow, want ik heb ze ook gesproken. Ja, was gewoon, waarom heb je dat... zeg maar, bod van die Australiërs niet geaccepteerd.
Ja,
Macquarie had natuurlijk in oktober een bod gedaan op een koers die toch een stuk hoger lag dan nu. En we hebben een aantal grote aandeelhouders geconsulteerd en die vonden het bod te laag, dus we hebben nee gezegd. Maar de volgende zin was, ja, als die grote aandeelhouders hadden geweten wat we nu met z'n allen weten, dan hadden ze misschien achteraf wel...
Ja, dat vind ik wel een slap verhaal, want ze hebben zelf gewoon gezegd, onze eigen plannen, die zijn dusdanig dat wij een veel hogere waarde zelf kunnen creëren. Ik vind het een beetje een slap verhaal om dat af te schrijven.
Dat was wat er officieel in de
toen wisten ze dit
gezegd werd. Ja.
Ze wisten zelf dit ook niet natuurlijk, wat er nu aan zit te komen. Dat het allemaal ietsje tegenvalt. Ja. Ja. Dat zie je al vaker, hè? Dat is een ander bedrijf. Allfunds, wel eens van gehoord hebt, Allfunds. Die kreeg een overnaambod van Euronext, 8,75. Ja. Ja. Ging de koers van 5,5 naar F8. Vonden ze te weinig. Dus nou, we gaan even verder kijken. Ze hadden Duitse beurzen gebeld, hebben jullie misschien interesse? Nou, dat hadden ze niet. En nu, die hebben een hele tijd geshopt en nu hebben ze bekendgemaakt van nou, we gaan onszelf niet verkopen, dat gaan we niet doen. Beetje hetzelfde verhaal eigenlijk. Hetzelfde verhaal, maar ja, het is heel vaak, je ziet het heel vaak bij bedrijven natuurlijk. Dat ze,
nee, dit is een heel ander verhaal, want ze willen, bij Allfunds, die hebben gewoon het koopbod vervolgens in de tuin gezet van het bod is niet hoog genoeg.
Ja.
En nu zijn we zeg maar een half jaar verder. En nu heeft de makelaar tegen ze gezegd: sorry, er is geen koper.
Nee, maar
ja, je moet hier blijven wonen. Kijk, bij Renew hebben ze het afgewezen. Maar ze hebben niet het koopbord in de tuin gezet van we willen van de beurs af.
Nee, maar ze kunnen al nog Macquarie bellen en zeggen: joh, we hebben nou zo over nagedacht. En voor 9,5 kun je het ophalen hier.
Nou ja, ik denk als zo'n verlieslatende business, als die contracten met die Engelse gemeente waar ze ieder jaar 20 miljoen op toe moeten leggen, als dat weg is, dat maakt zo'n bedrijf weer aantrekkelijker, absoluut.
Ja. Ja. En met zo'n over, dit is gewoon, hoe noem ze dat? Jezelf in de voet schieten. Nou, daar lijkt deze wel een beetje op. Ja. Het is te laag, we zetten het bord in de tuin. En vervolgens zegt iedereen, is dat Six Financial of zoiets was dat toch? Die zeiden, nou, gaan.
Six, ja, die zitten ze
in de Six Group. Ja.
Ja, we hebben gekeken.
Ja,
gaan we niet doen. En zo zijn er ook private equity, niemand wilt hebben.
Nee. Nou ja, dan moeten ze maar een paar jaar wachten en gewoon geld gaan verdienen. En zorgen dat het vanzelf omhoog gaat zoals ze het graag willen. Goed, we zijn er bijna door, jongens.
Jongens, je moet onze parel nog behandelen, man.
Wie is dat?
Die hebben we allebei.
Volpak.
Ja, je vergeet wat we...
Volpak.
Dat is waarschijnlijk een van onze winnaars in onze beide portefeuilles. Plus 25% van het jaar.
Volpak had gisteren cijfers en die waren eigenlijk best wel mooi. Sterker nog, ze hebben ook de verwachtingen voor het hele jaar naar boven bijgesteld.
Ja.
Dat gaat ontzettend goed. De tanken zitten overvol.
De tank zit er vol.
93% bezetting staat. Dat is hartstikke goed.
Dat is historisch heel hoog.
Ja, dus dat is prima. En die cashflow die er, de EBITDA waar we naar kijken met z'n allen, die gaat dit jaar weer een stuk hoger zijn. Dus dat gewoon goede verwachtingen en prima vooruitzichten.
2 miljard investeren tot 2030, waar ze waarschijnlijk 15-16% cash return, operating cash return op willen gaan halen. Dus als je dat een beetje doorrekent, zit je ook op, maar zou je 6-7% groei per jaar moeten krijgen. Je zit 4% dividend yield. Ze kopen nu 6% van alle aandelen in, maar gecorrigeerd voor de free float, dan is het 12%. Dus er zit een lekker kopertje in dit jaar.
Ja.
Dus, en zal dan nog 1% of 25% onder historische waarderingsmultiples. Dus
gewoon lekker laten lopen dus.
Nou ja, het staat plus 25% voor het jaar. Ken nog wel wat bij.
Maar doet de grote aandeelhouder? Ik bedoel, niet jij, maar Hal.
dat wordt vaker geroepen dat Hal het van de beurs zou willen halen of niet. Net als ze met andere dingen gedaan hebben, maar...
Lijkt er niet echt op.
Nee.
Ja. Dan had je wel op 18 gedaan, denk ik.
Dat lijkt me wel verstandiger dan nu, ja.
Maar Hal moet een beetje oppassen. Want er stond gisteren een groot verhaal in NRC over OCI. Heb je iets van gelezen over die kapitaalteruggave?
Ja, alleen, de titels.
Die doen een belastingtruc. Dat mag gewoon. Maar die gaan alle die hebben een onderdeel verkocht. Wil ze uitkeren aan dividend. Maar daar willen ze geen dividendbelasting over betalen. Wat op zich
Nou, ze doen met
een goed recht is, maar dat heeft Hal natuurlijk ook gedaan met hun assets die ze terug hebben gehaald.
Ja, maar ze doen iets met een dat ze aandelen kapitaal verhogen.
Ja, verhogen en weer verlagen.
Verhogen en dan ja. weer en dan
moet
weer,
zo snel mogelijk. Mag dan uitkeren geen en, tijd tussen zitten.
En dan betaal je geen dividendbelasting. Ja.
Ja. Wordt dus een
fiscale trucendoos voorlopig getrokken. Nou ja,
je betaalt de dividend als zijnde een kapitaal teruggaan wat je ook hebt gestort.
Ja.
Dus dan heb je het idee is, je hebt het geld gestort als aandeelhouder en ik haal het nu weer terug. Ik heb het niet meer nodig, dus dan hoef je geen zou raar zijn als je daar dividendbelasting over betaalde. Maar, dat heeft gewoon natuurlijk ook gedaan hier. Die gaat dat ook doen.
Maar alle bedrijven die beursgenoteerd en groot zijn, die hebben wel constructies lopen. Ik denk dat er geen één is die geen constructie heeft lopen. Dus die helemaal clean is en netjes alles aftikt in Nederland. Ik daag je uit ze te vinden.
dat is inderdaad waar.
Wij als kleine ondernemertjes moeten gewoon het volle pond betalen. Ja. Wij kunnen niet via de Jersey en dan via Barbados en dan via de Cayman-eilanden en de Seychelles en dan via Turkije terug naar Nederland. Dus. Dat kunnen wij niet. Het lukt allemaal niet. Dus wij betalen gewoon netjes gewoon het volle pond.
Heel veel mensen die ETF's hebben, die ETF's die zijn ook in Ierland genoteerd vaak.
Ja, klopt.
Met een Ierse constructie. Kan je zien al de ISIN code, IE.
Ja, dus Ierland.
Iedereen doet eraan mee. Nou goed, we zijn er bijna door. Denk één dingetje nog. De rauwe certificaten. Aanmelden of niet? Wat vinden we?
Nee, de koers staat nu onder het
onder het bod.
Toch? Onder dus het bod. Je kan zo een paar procent extra maken als je nu
aanmeldt. Ja, je bent ze wel kwijt. Niet als het doorloopt.
Ja,
dat gaat niet gebeuren. Zeg,
stel dat je ze vandaag koopt en dan aanmeldt, heb je in heel korte tijd 3%, toch?
Ja, als ze afnemen.
Ja.
Nou, voor mensen die daar meer over willen weten, we hebben dat allemaal op onze website staan, uitgebreid artikel. 7 vragen over de Rabobank certificaten. Daar staat eigenlijk precies in wat je wel en niet kunt doen en wat wijsheid is en wat een van onze goeroes hier op kantoor gedaan heeft. Ik zeg niet wie, Albert, hè? Maar kunnen mensen zich goed informeren? Want je hebt nog tot,
ik ben gewoon een hardwerkende jongen.
Dus vandaag de 25e, je hebt nog tot de 30e om aan te melden. Je moet wel een dag voor je broker rekenen of misschien anderhalve dag zelf. Dus hou er goed rekening mee. En dan, inderdaad wat je zegt, 108,5 kan je vangen. Dus wie weet is dat een mooie vangst voor Piet Particulier. Nog een laatste woord, iemand? Albert, heb je nog op je lijst wat ik niet behandeld heb?
Nee, je was Vopak vergeten bijna.
Vopak, je hebt je net hersteld.
Dus verder geen verrassingen.
Simon, nog een laatste stichtelijk woord voor onze beleggertjes?
13 juni is onze Investor Day.
13 juni, ja, Investor
en
Day.
Vopak komt presenteren en Bloomsbury.
Oh, dat vind ik wel mooi.
Ja, dat is twee hele mooie
bedrijven. CFO, CEO, Richel?
Investor Relations.
Oké, prima.
Maar kan iedereen meedoen? Iedereen komen? Want als wij nu een oproep gaan doen, we zetten een linkje eronder, dan moet je wel een grotere zaal doen.
Geïnteresseerde investeerders in ons fonds, die zijn van harte uitgenodigd.
Ja, dus we kunnen. Als je
is het een live event?
Ja, absoluut. Ja.
En waar doe je dat?
In het Cobra Museum in Amstelveen.
Daar kom je ook eens in het museum, Albert. Voor jou.
Nee, ik kom dan in die zaal waar Simon presenteert.
Maar uiteraard mag je ook het museum zoeken.
Wat een cultuurwaar. Nou goed, 13 juni, oké. Okay. Nou, dan gaan we.
Heb je nog een kleine aria aan het eind voor ons?
Nee, was wel leuk. Ik zit bij een koor.
Zijn dat dan van die zeemansliederen?
Het is een popcorn. Het is best wel leuk. Er zitten 50 man. Ik had echt het gevoel dat ik voor het eerst weer naar een nieuwe school ga, weet je wel. 50 mensen die ik niet ken. En die werden ingedeeld op stemkwaliteiten. Dus alt, sopraan, bariton en bas. Ik ben een bas, dat hoor je wel natuurlijk.
Dat hoor je.
Dus dat was best wel een beetje raar, maar gewoon een beetje meezingen. Dat was heel gezellig. Ja. Een biertje drinken, ondertussen een beetje de pauze Ajax kijken. Dat is ook mooi. Stond
bier drinken terwijl je moet presteren?
Nee, dat is goed voor de keel. Je moet af en toe de keel smeren. Dus, maar goed, ik zal daar misschien een later stadium meer over vertellen.
La 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 la. Een beetje Barry White.
Barry White.
Hi ladies. Ladies and gentlemen.
Mensen last. Thuis, Albert bedankt. Simon ook bedankt.
Jij ook bedankt.
Ik zelf ook bedankt. En jullie thuis bedankt voor het kijken en tot de volgende week.